Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Lieve luisteraars, een nieuwe editie van de podcast Overvloed. Sjoerd en ik hebben net gespeeld in het geweldige Cultura in Ede. En we zijn heel blij dat jij er bent, Arnold van Vliet, bioloog. Je bent verbonden aan de Universiteit Wageningen, woont hier in Ede. En je houdt je met een aantal dingen bezig, onder andere het communiceren van wetenschappelijk nieuws over de natuur. Je hebt allemaal, dat zijn eigenlijk community projecten opgezet als het gaat om de muggenradar, de tekenradar. En je houdt je ook nog bezig met de gevolgen van klimaatverandering op de natuur. En Sjoerd, jij zei als Arnold komt wil ik heel graag beginnen met een anekdote.
Ja, niet zo'n leuke anekdote, maar ik vond het wel iets om aan jou te vragen. Ja, we gaan meteen de diepte in, letterlijk en figuurlijk. Vroeger toen ik klein was op Texel wonen, toen ging ik heel vaak onder allerlei plantenpotjes en dingetjes en die trok ik dan omhoog. En dan ging ik kijken wat voor beestjes daar allemaal liepen. Hè, 1000 poten, 1000000 poten, pissebergen, weet ik veel wat allemaal. En dat krioelde altijd. En ik deed dat vorig jaar met mijn 3-jarige dochtertje. En ik vond bijna niks meer. Dus mijn vraag aan jou is eigenlijk, waar zijn al die dieren gebleven?
Ja. In Julianadorp, denk ik. Nee, ja, sorry. Ja, ga door.
Ja, dat is wel even een... Ik denk dat mensen dat ook wel herkennen op de autoruiten. Daar hoef je de potjes niet voor op te doen, maar gaan we eens een stukje rijden. Niet als je langs het Veluwemeer of... daar wil het nog wel eens gebeuren, dat heel die ruit vol zitten. Maar we zijn wel heel veel kwijtgeraakt in de afgelopen 20, 30 jaar. 70% van alle insecten, biomassa, gewicht.
Weg. 70%?
70%, gewoon weg.
Of in een tijdsbestek van?
20, 30 jaar.
De afgelopen
20, 30 jaar hebben we dus 70% minder gewicht aan insecten in deze streek. In deze omgeving.
Maar dat is een heel ander verhaal dan dat je hoort... de wolf is terug, de zeearend is terug. Nee, maar in de zin van...
De
je hoort heel veel biologen...
Otters gaan van mij vooruit. Iets met Amerikaanse rivierkreeften doen het ook heel lekker.
Precies. Ja. Maar dat is eigenlijk maar een heel specifiek deel van het grotere plaatje... waarin het eigenlijk heel slecht gaat met de Nederlandse
natuur. Ja, dat is het voordeel van bioloog zijn. Dat je best wel complexe verhalen... Ik bedoel, met oceanen kan je alle kanten op... Maar met die ecologie is dat ook best wel ingewikkeld. Want inderdaad, die wolf, daar gaat natuurlijk heel veel discussie over momenteel. Want gelukkig, zeg ik dan, die doen het eigenlijk heel goed. En de bevers. Dus er zijn wel positieve verhalen. En dat komt mede doordat de wolf inventiever is geworden. Maar ook omdat we succesvoller zijn geweest met het herstellen van een deel van de natuur. Maar een heel groot deel, staat er gewoon verrekt beroerd voor.
Nou, vertel eens, want hoe staat de natuur er dan voor in Nederland?
Dat is wel heel... Ik geef ook regelmatig lezingen in het land. En dan heb ik ook van die stemkastjes bij me. En dan vraag ik, hoe doen we het in Nederland ten opzichte van andere Europese landen? Meestal zeggen ze, best wel goed, gemiddeld. Ja, een beetje slecht. Maar er zijn maar een paar landen die het slechter doen dan Nederland, zeg maar. We hebben nu nog 15% over van de natuur dan wat we zeg 100 jaar geleden hadden.
15.
Daar zitten we op dit moment op. Sinds 1990, eigenlijk sinds 1990 wordt het pas structureel bijgehouden. Door, en dat is wel weer mooi nieuws, door echt heel veel vrijwilligers die potjes omtellen. Maar die gestructureerd vlinders tellen, libellen, vogels, muggen dus ook een teken. En daar zien we dus dat, en het wordt allemaal door het CBS gesteld, sterk is achteruit gegaan. 60% sinds 1990 in verschillende open gebieden, heidegebieden.
Ja. Maar wat zijn de redenen? Hoe komt het dat zo snel achteruit gaat?
Wij. Dat is, we leven natuurlijk in een super dichtbevolkt land. Heel veel natuur is er gewoon niet meer. Je moet het echt gaan zoeken. Als ik naar mijn werk fiets, ik woon hier in Ede en ik fiets dan door het Binnenveld, als ik niet omvergereden word door die auto's af en toe. Wel lekker 6 kilometer fietsen. Maar je kijkt eigenlijk vooral in de bermen om te kijken van waar staan de bloemen. Zodra ik aan de andere kant van de sloot kijk, dan is het grasveld. Dan staat daar misschien nog af en toe een pinksterbloem, maar that's it. Dus dat zijn eindeloze vlaktes.
Maar is dat dan een managementprobleem? Of heeft dat te maken met...
Ja, dat is de intensivering. Maar dat is ook onze transport. Dat is onze industrie. We hebben het natuurlijk ook over onze uitstoot van allerlei chemische middelen.
Dus pesticiden die pesticiden, boeren gebruiken?
Of, maar ook de verstoringen inmiddels, want wij heerlijk genieten op de Veluwe. Maar dat gaan we wel met heel en steeds meer mensen tegelijk doen. Want we bouwen er niet bouwen. We creëren niet meer natuur bij, waar we dan ook van kunnen genieten. Dus, want dat moet allemaal steeds dichter op dat kleine stukje.
Maar dat is nog niet per se iets wat met klimaatverandering te maken heeft, toch? Dat is gewoon hoe we het land hebben ingericht.
Nee, maar goed, je vroeg mij van hoe staat het met insecten?
En die
insecten, dat is een deel doordat we een achteruitgang zien van leefgebieden. Verstoring door, door onszelf, maar ook stikstof. Pesticiden gebruikt, dus de bestrijdingsmiddelen, gif eigenlijk gewoon. Maar ook die klimaatwel, want wat we de laatste jaren zien, en daar ben ik afgelopen winter eigenlijk pas echt een beetje achtergekomen, want we ook bij biologen dachten van het zijn vooral die extreme in de zomer. En in die lente, die zomer, dan is het extreem heet. We hebben natuurlijk extreem droge jaren achter de rug. Vorig jaar was het natste jaar ooit overigens. Maar wel het droogste voor een nog nooit zo lang zo droog in het voorjaar.
Ja, precies. Dat
was een heel bijzonder jaar.
Heel extreem droog eerst en daarna heel extreem.
Nog nooit zo lang zo droog. Net in de start van het groeiseizoen. En toen we vakantie kregen ongeveer met z'n allen. Toen ging het regenen. En het hield ook niet meer op. Maar goed, voor de natuur op zich wel weer goed. Maar wel heel nat. Maar die temperatuur, en daar moest ik terugdenken aan vorig jaar. Toen hadden we, en dan heb ik het over de overgang van 2022 tot 2023. Toen hadden we een hele warme periode in de winter. En het was 2 graden warmer dan we ooit hadden gehad rond de jaarwisseling. En toen werd het op een gegeven moment voorjaar. En alles stond schitterend in bloei niet rond deze tijd, want dit jaar is het extreem vroeg. En er was bijna geen insect te vinden. Mm-hmm. En toen hadden ze iets van, dat komt misschien door de droogte van vorig jaar. Maar ik denk eigenlijk dat steeds meer, want er zijn steeds meer experimenten die laten zien dat insecten, als die in winterrust zijn, want in de winter zie je geen insecten, die zitten inderdaad weg in de bodem, in plantmateriaal, die ademen wel. En die ademhaling ligt veel hoger bij hogere temperaturen. Het zijn koudbloedig, dus die ademhaling gaat sneller bij hoge temperaturen. En ook afgelopen winter hadden we natuurlijk extreem warme winter. Dan ligt dat ademhalingsniveau en dus het verbranding van energie daar lag op sommige momenten 150% hoger dan in een normale winter. Dat betekent dat ze veel meer energie verbruiken en dat ze eigenlijk korter de tijd hebben dat ze in winterrust eigenlijk zouden moeten zijn. Dus ze verzwakken, kunnen daardoor minder met infectieziektes overweg of infectieschimmels. En dat verzwakt ze eigenlijk gewoon. En dat zien we ook bij padden en kikkers. Dat zijn ook koudbloedig, zitten ook weggestopt.
Nou, die padden, wat zien we daar bijvoorbeeld de afgelopen 15 jaar, aantal padden?
Ik dacht eigenlijk altijd, tot vorig jaar herfst, toen kwam RAVON, de Reptielen, Amfibieën en Vissen Stichting. Dat is wel weer mooi in dit land. Voor elke soortgroep ongeveer hebben we een eigen organisatie. Fantastisch dat ze er zijn. Echt, dat zijn de hotspots van het sociale natuurnetwerk, zoals ik ze noem. De cijfers van hen en het Centraal Bureau voor de Statistiek was de padden stabiel. Sinds 1990. En het leek altijd, een groep die het goed doet. Totdat ze afgelopen najaar met de RAVON-balans kwamen. En toen bleek opeens die pad, de gewone pad, een van de meest voorkomende amfibiesoorten, 60% achteruit sinds 2008. Ik denk, hoe dan? Maar het was gewoon, al die cijfers daarvoor ging over kilometer hokken. In hoeveel kilometer hokken komt een pad, minimaal 1 pad voor?
Wat is dat, een kilometer hok?
Een kilometer hok is gewoon 1 kilometer bij 1 kilometer.
Oh, okay, ja.
En het hele land is een 1 bij 1 kilometer gedeeld.
Ook heel Nederlands klinkt dit, maar ja.
Ja, maar echt, en elke vierkante kilometer waar we het dan over hebben, wordt bekeken wat leeft daar. Dus Nederland is wel een van de best bekeken landen wat betreft natuur. Voor planten weten we precies welke plantensoorten in welk kilometer hok voorkomen. Maar ook of er een pad voorkomt of niet. En je moet verrekte goed je best doen om die laatste pad uit dat kilometerhok te krijgen. En dat is ons dus nog niet gelukt, maar wel 60% minder in al die blokken. Ja. Ook sinds 2008 ongeveer, dat al die paddenoverzetgroepen, ik weet niet of jullie wel eens Lubach gezien hebben, met die paddenoverzetgroep en die mensen die padden teruggooiden in het water, was heel veel ophef. Maar die mensen doen heel goed werk om die padden over te zetten, om ze maar nog te helpen, die laatste beetjes die er nog zijn. En, lekker verhalen, hè, zo.
Ja, nee, we gaan eerst even heel negatief, maar wel de realiteit.
Ja, het is, ja, en dat is wel waar we...
En ik wil toch ook weten wat voor gevolgen dit heeft. Want ik denk dan meteen, oké, als er dus minder insecten zijn... al die mereltjes en musjes en vogeltjes, die zijn daar ook weer van afhankelijk. Zien we dan dat die ook al aan het afnemen zijn in populatie en dergelijke?
Nou ja, je ziet over de hele linie dus dat daar een enorme achteruitgang is. Wat ik zeg, 15%, dan hebben we het echt over bijna alles. En de complexiteit met de klimaatverandering is... dan zoom ik even uit en dan ga ik boven Europa hangen. En dan kijk ik naar Europa en dan kijk ik naar Zuid-Europa. Middellandzeegebied. En dat is, noemen we dan weer een van de biodiversiteitshotspots van de wereld. Dat betekent dat dat een van de gebieden is in de wereld... waar de meeste soortenrijkdom voorkomt. Dus dat betekent hoe zuidelijker je komt... hoe meer planten en diersoorten je tegenkomt. Het wordt warmer. En dan krijg je dus een verhuizing naar het noorden. Dus wat we de laatste jaren meemaken in dit land... is dat we, en ik noem dat een spectaculaire volksverhuizing... in de Nederlandse natuur. Dat betekent dat allerlei vogels, vlinders, krabben, kreeften... noem het maar op, dat komt deze kant op. Zilverreigers.
Laat Geert Wilders het maar niet horen, zou ik denken. Het is een enorme migratie die eraan zit te komen. Ja,
ja, precies. Dat is niet, dat veroorzaken wij dus ook met klimaatverandering. Overigens, veel van die migratie bij mensen wordt natuurlijk ook veroorzaakt. En ik zat laatst met mijn dochter, die moest voor maatschappijleer. Die zit op middelbare school, over Jemen. En daar spelen droogtes en die weersextremen ook een grote rol met die spanningen. Maar goed, die beesten en planten die zijn dus naar het noorden aan het opschuiven. En dat zien we op grote schaal. We zien ijsvogels, ja, dat klinkt een beetje raar, maar die nemen heel sterk toe. We zien bijeneters, we zien de vuurlibellen, we zien tijgermuggen. Dat is een minder leuke beesten. Die
zien we al?
Ja, die worden eigenlijk al 10, 12, 15 jaar continu bestreden in het land. En daardoor noemen we dat ze zich nog niet gevestigd hebben, maar eigenlijk zijn ze er. Ja.
Eigenlijk zijn de tijgermuggen al in Nederland. En tijgermuggen zijn berucht omdat zij allerlei ziektes overbrengen.
Ja, en laten we die er ook maar gelijk in gooien. De tijgermuggen, daar gaat het dan denken mensen vaak inderdaad aan ziektes. Ik denk het is vooral nog een hele verrekte, lastige mug. Het is een klein mugje. Veel mensen denken, oh, ik heb een tijgermug gezien. Dan krijg ik weer een mailtje of een belletje van iemand. En ik heb hem gezien. Wil je hem hebben? En ik zeg, hoe groot is die? Ja, het is een flinke mug.
Ja, nee.
Nee, dat zijn de geringde wintersteekmuggen. Die hebben ook gestreepte pootjes. Gelukkig dan. Dus die kans dat je hem nog tegenkomt is heel klein. Maar dat zijn dagactieve stekers. En ik weet niet of mensen wel eens in Zuid-Europa zijn geweest. En vooral de groene plekken. Bijvoorbeeld in Rome. En daar... Ja, die kunnen echt flink bijten. Ze steken niet, ze bijten.
Ze zijn gewoon heel irritant.
Ze zijn gewoon heel irritant. Dus ja, daar gaan we de meeste last van hebben. En overigens, de echte problemen van muggen... denk ik gewoon onze huistuin- en keukenmug. De gewone huissteekmug. Met het West Nile virus. Was iets met corona een paar jaar geleden. Dat was ook het jaar dat we voor het eerst... het West Nile virus in Utrecht... en een aantal gevallen in Utrecht... en één geval in... Arnhem hadden. En ja, dat hadden collega-wetenschappers nog niet bedacht... dat we het West Nile-virus eigenlijk al in Nederland zouden hebben. En dat is een virus waar je hersenvliesontsteking... of zelfs ja, met uiteindelijk geval met de dood tot gevolg. En er is geen medicijn voor.
Toch
in Nederland.
Even terug naar die biodiversiteit in het zuiden. Hè? Want jij zegt dat migreert naar boven. Ja. Dat klinkt dan op zich wel als een positief verhaal, toch? Dat betekent dat die enorme rijkdom aan biodiversiteit...
Ja, het komt hierheen.
Ja, ik bedoel, misschien dat ik een beetje wanhopig op zoek ben naar iets positiefs. Maar ja, het kan dus zijn dat er allerlei nieuwe soorten hier komen. Wat
nee,
misschien
niet, ook heel... het is niet, het kan zo zijn, het is zo.
Het is zo, ja.
Ja.
Maar dat is dan toch, dat kan iets positiefs zijn? Of is dit heel naïef?
Nee, dat is voor natuurliefhebbers in de ene kant heel mooi. En het is een teken dat soorten zich meebewegen.
Ja.
En zich aanpassen. Het zijn wel de opportunisten in de zin van... zij zijn erin geslaagd om hier te komen. We zien wel, dat zien we ook aan de dieren en planten in Nederland... of je nou naar vlinders, vogels, planten, libellen kijkt. Dus ook de beesten met vleugels. Die bewegen eigenlijk 10 keer langzamer dan dat de temperatuur nu stijgt. En dat zien we sinds 1990 weer, dat die statistieken er zijn. Ja, ze gaan niet snel genoeg. Ze kunnen niet snel genoeg meebewegen. Want stel, je bent een libel. Ja. Doe ze even voor
ja,
je bent.
Nee, dit moest ik op de toneelschool heel vaak doen. Ja, ja. Dit.
Nou, een plant is nog wat uitdagender. En je zit in Zeeland. En ja, het wordt toch echt wel een beetje te warm. Ja, dan moet je voort gaan planten. Dan moet je zaden gaan vormen. Die zaden moeten meegenomen worden naar het noorden. Die moeten ervoor kunnen komen. Er moeten ook weer partners zijn. Maar dan moet je wel allerlei weilanden over, akkers, snelwegen, industrieterreinen, voordat je een keer in een gebiedje komt waar ja, de omstandigheden goed genoeg zijn.
Dus als ik je goed begrijp, zeg je, het is best wel zo dat er bepaalde soorten in mee kunnen, maar de meeste...
Massaal gebeurt dat,
precies,
aan de ene kant.
Precies, dat gebeurt, maar ondertussen zijn er ook soorten die het niet redden, omdat ze gewoon niet snel genoeg...
Dus in grote lijnen neemt de biodiversiteit dan eigenlijk af, omdat er soorten verloren gaan, omdat ze eigenlijk worden ingehaald door de klimaatveranderingen.
En dan hebben collega's berekend, met een vrij snelle berekening, dat moet allemaal nog verder uitgezocht worden, als je die klimaatverandering door... Nou, daar hebben jullie mooi... Jij hebt een doorkijkje laten zien. Meerdere doorkijken. Dan rond eind van deze eeuw, ik denk dat we dan 40% bijvoorbeeld van onze plantensoorten eigenlijk, die nu in Nederland voorkomen, hier eigenlijk niet meer kunnen overleven. Dan zitten ze buiten hun klimaatgrenzen. Tegelijkertijd wordt Nederland geschikt voor zo'n 1000 nieuwe plantensoorten. Maar dat wil niet zeggen dat ze hier ook komen. En die nieuwe soorten, en dat is aan de ene kant interessant, maar die maken het ook weer ingewikkeld voor die blijvende soorten. Want dan krijg je nieuwe concurrenties. De halsbandparkieten, die kennen veel mensen waarschijnlijk ook wel. Zeker de mensen die in de steden leven. Herriemakers zijn het trouwens. Ja. die breiden zich uit. Die rivierkreeften, die concurreren alles. Alle sloten in het Groene Hart bijvoorbeeld. Maar ook hier in Ede, de vijvers, helemaal leeggevreten door die beesten.
De zevenknoop, valt die daar ook dan nog onder?
En, de zevenknoop?
Die Japanse zevenknoop.
De duizendknoop.
De duizendknoop, sorry.
Zevenknoop, sorry. Mooi, maar
zijn er altijd meer dan je denkt.
All right, nou, ik heb nu wel...
Ik heb toch nog wel even vraag. Ik wil nog heel even verder die kelder in, zeg maar.
Ja, heel goed.
Want wat voor gevolgen heeft het ook voor de mens? Je hebt al een aantal dingen genoemd met de muggen en zo. Maar bijvoorbeeld ook... je had het zelfs over oversterfte. Wat jij soort van zijdelings wijde mogelijk aan het verlies van biodiversiteit en hooikoorts en dat soort dingen. Kan je dat uitleggen?
Nou ja, wij hebben eigenlijk niet meer zo door dat wij zo afhankelijk zijn van de natuur. En dat ik een ander punt waar ik aan werk en zo proberen ook de positieve draai te vinden, is die ecosysteemdiensten. We zijn gewoon helemaal losgezongen van die natuurlijke omgeving. We kunnen prima overleven in zo'n stad. En zeker in Nederland, we hebben alles perfect voor elkaar eigenlijk. Alles wordt hier naartoe gevoerd en... dus dat lijken we allemaal heel mooi op orde te hebben. Maar uiteindelijk zijn we ook gewoon een van de vele soorten op deze planeet. En we zijn afhankelijk van die natuur. En dat noemen we ecosysteemdiensten. Die leveren ook van alles. Zuurstof, ontspanning, recreatie. Soms ook de disservices, de minder leuke dingen zoals de pollen. Maar het idee is wel dat als jij meer natuur hebt, dat we gewoon een veel mooier en veel... beter leven hebben. Dan wordt de bestuiving georganiseerd. Dan houden we gewoon die insectenrijkdom. Dan wordt ons water gezuiverd, wordt de bodem gezuiverd, wordt vruchtbaarder. En ga zo maar door. Over het waar je net op doelde was afgelopen zomer. Want toen hadden we eerst die eindelijk weer vocht begin van het jaar. Toen groeiden de grassen fantastisch. Ja, dan ben je bioloog en dan zie je die bermen tot ontwikkeling komen. Dat hadden we al een paar jaar niet meer gehad. Ik denk, yes. Maar toen op een gegeven moment begon ik toch een beetje... die grassen gingen groeien. En toen werd het droog. Net op het moment dat die grassen gingen bloeien. En toen had ik al zoiets... dit gaat niet helemaal lekker. Dus hebben we wel een waarschuwing uitdoen laten gaan. Want toen kregen we en heel veel graspollen. En het was toen op dat moment de warmste juni ooit. Afgelopen jaar. Heel heet. En bij hoge temperaturen boven 25 graden... krijg je exponentieel toename van ozon. En had een extreme mix van extreme graspollenconcentraties, hele hoge temperaturen en ozon. En dat betekent 3 keer extra kans op hart- en vaatziekten. Want dat kunnen pollen ook veroorzaken. Ja, en uiteindelijk hadden we toen een oversterfte. Dat heeft het CBS toen ook berekend. Van, ja, misschien zijn in die paar weken toen wel 2, misschien wel 3000 mensen extra overleden. En we hebben het gewoon niet doorgehad. En dan zie je dat we daar gewoon echt gewoon niet van op de hoogte zijn. En dit soort extreme, dat is waar de effecten gaan plaatsvinden. In onze samenleving, maar ook in die natuur.
Ja, dat is ook wat... klimaatverandering is natuurlijk het langzaam opschuiven van klimaatgebieden. En het steeds
niet
warmer
meer langzaam,
worden.
Nee.
Niet meer, maar uiteindelijk wat klimaatverandering is natuurlijk dat je steeds extremer meemaakt. En dat is hoe het in het dagelijks leven zijn grootste effect heeft op mensen en dieren eigenlijk.
Ja, en daarom, en dan wordt mij vaak de vraag gesteld, zeker nu ook met die insecten en die wintersterfte, wat kunnen we daar nou gaan doen? Ja, toch voldoende ruimte bieden aan die natuur. Zodat er voldoende variatie ontstaat. Want we hebben nu dat allemaal teruggebracht tot die paar natuurgebieden die we nog hebben. En dan dat gaat echt, die hele discussie gaat over die Natura 2000 gebieden in dit land. Met die stikstof. Het lijkt alleen maar daarover te gaan. Terwijl we totaal vergeten dat als we die natuur buiten die gebieden ook verbeteren. In onze steden, in onze tuinen, in onze landbouwgebieden en bedrijventerreinen. En ga zo maar door. Dat ook al die zeldzame soorten daar ook gewoon kunnen overleven. En dan wordt die druk gewoon, die wettelijke druk wordt gewoon minder. En
hoe doen we dat? Dus kan je schetsen wat je kan doen als individu of als beheerder van een industrieterrein of wat dan ook, om die natuur ruimte te geven?
Dat kan eigenlijk, er zit heel veel oppervlak, gewoon rondom de gebouwen, maar ook op de gebouwen. Heel veel platte daken, daar worden nu wel zonnepanelen neergelegd, dat is ook goed. Maar we kunnen daar veel creatiever in zijn om die natuur te verwerken in onze bouw. Er zijn schitterende voorbeelden van. Gelukkig op onze campus wordt daar ook steeds meer rekening mee gehouden. Binnen en buiten de gebouwen is nog veel meer ruimte voor natuur nodig. Er is wel nog een stuk kennis nodig. Afgelopen weken was ik in de fruit in de Betuwe hier vlakbij. Want het is een record vroeg jaar hè, dit jaar. We hebben de warmste februari ooit gehad. We hebben de warmste maart gehad. En we zitten nu april ook natuurlijk extreem warm. En daardoor bloeien de appels. Het hebben ze nog nooit zo vroeg gebloeid. De pruimen, de peren. En daardoor ook allerlei ziekten en plagen. En dan kom je in zo'n fruitboomgaard. En het is allemaal alleen maar kale grond of gras. En niks, geen natuurlijke planten meer. En dat zie je ook bij de weidegebieden. We weten ook niet meer, en ook de professionals weten niet meer hoe ze die natuur terug moeten krijgen. En welke functie dat heeft. Oorwormen bijvoorbeeld. Heel veel mensen griezelen ervan. Fantastische plaagbestrijders tegen luizen, tegen allerlei ziekteverwekkers. Maar die hebben wel ruimte nodig. Die hebben hagen nodig. En we zijn het gewoon vergeten.
En als je die zou neerzetten, dan heb je dus eigenlijk gewoon natuurlijke gewassen, of hoe zeg je dat, natuurlijke plaagbestrijding. Ja, maar door gewoon die grond daar andere plantjes en dingetjes te laten groeien.
Maar ondertussen spuiten wel die bomen tegen al die bestrijdingsmiddelen, tegen die ziekte en plagen ook nog. Als je dat doet, dan zijn die oorwormen ook dood.
Ja, maar dat zou je dan dus niet hoeven doen als je de juiste planten daar neerzet om die diersoorten te laten komen.
Maar dan moet je die kennis wel hebben.
Ja, exact.
En dat hebben eigenlijk veel wetenschappers ook niet meer. Zelfs de professionals hebben dat niet meer. Dus daar is energie voor nodig, kennis voor nodig, ervaring voor nodig. En het is extra uitdagend, omdat we vanaf nu, je hebt de plaatjes laten zien. Het is vanaf nu eigenlijk alleen maar extreem, extreem, op extreem, extreem. Dus dat vraagt ook al een andere manier van kijken, denken, experimenteren. Dus dat is echt best een uitdaging. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar daar hebben we elkaar ook echt wel bij nodig om ons, even ook nog dichter bij onszelf te trekken. Wij kunnen daar zelf ook allemaal stappen in zetten. Ook in onze eigen tuin. Ik kom genoeg mensen die het nog plaveien. Ik denk dat het hier in dit publiek wel mee zal vallen.
We hebben straks de mensen die tegels in de tuin hebben, die moeten blijven.
Ja, dat wordt, en die, wordt geïnventariseerd, toch?
Vertel nog wat we daarmee gaan doen.
Google Maps, dat kunnen alles met
maar die moeten eruit, ja.
Maar ook daar hoe je je tuin goed organiseert.
Wat moet je erin zetten bijvoorbeeld? Wat zijn nou soorten waarvan je zegt, dat doe je de
natuur. Ja, maar dan gaan we bijvoorbeeld bij tuincentra planten kopen. Dan denken we heel goed bezig te zijn. Maar er is bijna geen tuincentrum te vinden waar je gewoon biologisch gekweekte planten kunt krijgen. Dus alles is behandeld met bestrijdingsmiddelen. Dus als daar de insecten van gaan eten, mm-hmm. Dan gaan die gewoon dood. Dus dan moet je eigenlijk biologische kwekers hebben. Maar die zijn bijna niet te vinden.
Wauw, dan zeg je wel wat trouwens. Dus als je denkt dat je goed bezig bent door je tuin vol te zetten met planten uit het tuincentrum, dan gaan de insecten dood omdat ze dan het gif binnenkrijgen waar die planten mee bespoten
zijn. Dat zou zomaar eens heel goed kunnen.
Dus wat moeten we dan wel neerzetten?
Dus ga, en dat kunnen we allemaal wel doen. Vraag in die tuincentra, vraag maar eens even aan de medewerkers daar, van heb je ook biologische planten? Gewoon die vraag alleen al stellen. Ja, ik denk dat we die vraag gewoon veel vaker moeten stellen.
Ik denk dat je ook, mensen moet opnemen daarna. Want die denken, hé, maar het zijn planten, die zijn per definitie biologisch. Maar het is ik snap het, ik hoor wat je zegt.
Ik doe dat ook. En ik doe dat bewust. En ik vind het altijd... Het is treurig, maar ook alweer op een manier grappig. Je kan er ook een grap voor maken. Of het ook de lol maar een beetje van inzien. En ook merken dat je goed bezig bent. Want het zet mensen aan denken. En als die iemand niet weet, vraag maar naar de manager. Ja. Moet je gewoon eens doen. Gewoon eens vragen, nou, zit hier gif in verwerkt? Nee, vast niet. Maar weet u het zeker? Kunt u het 100% garanderen? Een beetje doorvragen. En als we op heel veel plekken dat gaan doen, en dat hoeft niet alleen in tuincentra, dat kan ook in een supermarkt.
Hoeveel tuincentra kom je nog in? Want het...
ja, met bijenhotels en dat soort dingen. Dan denk ik, ja, dan zie je van die dingen, of van die vlinderkasten, die werken helemaal niet.
Maar die supermarkt vind ik ook interessant dat jij zegt. Want wij we hadden het net even over over de Betuwe, wat je net vertelde. Wij willen ook de perfecte appel of de perfecte aardappel. Ja. Hè? Er mag nooit iets bij mis zijn. Maar als je wil dat boeren ook meer met de seizoenen meegaan. En dan zit er af en toe ook een kleine aardappel tussen. Of een wat voor, toch? Ik bedoel, er zit ook wel iets bij ons.
En daarom vond ik het ook interessant met die fruitteler te praten. Die staat er als eenling. En die heeft dan weer zo'n bestrijdingsbedrijf voor hem, bestrijdingsmiddelenbedrijf. En die zegt van, ja, maar deze middelen worden verboden. Heb je al iets anders? Nee, we zijn aan het lobbyen. Dat krijgt hij gewoon terug. Maar ook als die appels... het is echt uitdagend nu, hè, om de vruchten goed... volgens onze eisen, die wij stellen inderdaad, ja, wat jij zegt...
Met
in de
kleine marges, ja.
Ja, om die dan te kweken of te laten groeien. En inderdaad, die grote supermarkten die dan echt met gemak zeggen van, nou, laat dan die appels maar uit Australië komen. Want het voldoet niet en dan kunnen zij tot als appelmoes verwerken. En dan met verlies zitten ze met de gebakken peren, letterlijk. Ja, dat systeem zit echt gewoon verkeerd in elkaar. En ik denk ook veel meer dat we door moeten. Maar daar hebben we een overheid nodig die dat snapt. En dat is nou net even iets wat niet...
Dat loopt niet lekker, dus...
Nee, niet helemaal. Want nu zitten we in een systeem dat als jij schade toebrengt aan de omgeving, dan verdienen we daaraan. Hè? Voor het oplossen, het genezen van mensen, daar verdienen we aan. En dat het doorprijzen van de schadelijke dingen, ja, dat moet gewoon in de prijs komen. En daar hebben we een overheid voor nodig die dat...
Stel dat we dat dus allemaal doen, hè? We zetten de juiste planten in onze tuin die niet met gif behandeld zijn.
Ja.
De bedrijven gaan dingen op hun daken leggen. De ruimtes worden beter benut. Ga zo maar door. We doen wat jij zegt.
Dat zou fijn zijn.
Denk dan even mee, zeg maar. Beschrijf eens hoe kan Nederland, en misschien Europa, maar laten we het even bij Nederland houden. Hoe kan Nederland er dan uitkomen te zien?
Nou, het kan gewoon zoveel mooier en zoveel gezonder en gewoon net zo, en we verdienen dan net zoveel geld, waarschijnlijk nog veel meer. Want als wij die eindeloze graslanden, waar nu al maar één soort staat, gewoon omvormen, en dat kost een paar jaren, daar is er echt investering voor nodig. En daar ik denk dat we daar als samenleving best bij willen helpen. Dan moeten we ook andere koeien, dus dat is best wel even een dingetje. Maar er zijn echt goede voorbeelden en dan ziet zo'n land er echt fantastisch uit. Maar daar is ook nog wel een stap te zetten. Want wat ik dan mooi vind, dat heb ik ook in de bossen gezien, dat we op een gegeven moment niet meer alle dode hout weg gingen halen. Vinden mensen een rommeltje. Dat is echt nog ook wel even een omschakeling. Maar dan kan het er veel mooier uitzien. En dan kijken we niet meer tegen die saaie dozen aan die nu overal neer worden gezet voor distributiecentra. Of die eindeloze vlaktes groen. Of van die platgespoten akkers. Of de komende dagen de gele of oranje akkers die met glyfosaat weer ontgrast worden. Maar dan ziet het er veel rijker uit. En ik kom nog wel eens een tijdje geleden, maar in de Eifel. Dat is helemaal niet zo ver weg. Dus op 3 uur rijden hier vandaan. En daar heb je nog hele mooie van die graslandjes met heel veel vlinders. En eigenlijk niet zo heel gek hier vandaan. Het is maar een paar kilometer en ik kan er elke dag langs fietsen. De Binnenveldse Hooilanden. Ik vind dat een gebied van hoop. Daar hebben we samen met boeren, het publiek en de overheden, hebben ze echt heel veel hectare de bovenlaag van de grasland weggehaald. En eigenlijk de ruimte weer gegeven aan de natuur. En het is een eldorado. In een paar jaar tijd, als je ziet wat een explosie daar plaatsvindt aan natuur. In zo'n korte tijd, wat een vogels, wat een diversiteit. Nou, dat is... En daarom noem ik dat een gebied van hoop, want dat kan gewoon. Maar het is nog steeds een postzegel, want het ligt naast het blauw grasland. Wat een van de meest soortenrijke graslanden is van Nederland. Waar we vroeger volgens mij wel 30.000 hectare van hadden. En nu nog maar, wat is het, 20 of 30? Echt niet meer. En hier dichtbij ligt het grootste stukje. En daarin sluitend is dat dus nu uitgebreid. Nou, de plantensoorten, de vogelsoorten, de komende weken weer met al die jonge vogels. Ja, schitterend. En daar word ik enthousiast van. En daar put ik dan ook hoop uit. Om dat land kan nog zoveel mooier. Maar laten we dan ook die verhalen ook vertellen. Ja.
Mijn enige angst is, want er luisteren 2 miljoen mensen naar deze podcast, dat die nu allemaal gaan recreëren in de binnenlandse hooilanden.
Binnenveldse hooilanden. Nou ja, je kan er omheen fietsen. De uitkijktoren is even buiten gebruik, want die is door een trekker omver gereden recent. ja, lach maar.
Maar wat nee, je zegt is...
Dat vind ik echt diep triest. Ik word er echt heel chagrijnig en nou ja, goed.
Maar die plekken van hoop, die geven jou ook echt hoop.
Ik ga er echt, en dat is ook wel een tip die ik aan iedereen wil meegeven, want dat doen we eigenlijk gewoon niet. Ga eens gewoon de natuur in. En zelfs al heb je alleen maar een paar bomen in je straat, ik hoop dat je die hebt, ga er eens gewoon 2 minuten stilstaan. En het werkt nog beter als je dat in een groepje doet. En gewoon 2 minuten stil. En dan al je, desnoods je ogen ook open, al je zintuigen. En je zal zien, als je dat wat vaker doet, het klinkt misschien heel zweverig, maar het is echt, dan ga je echt anders kijken naar je omgeving. En dan ga je veel meer dingen zien. En want we zijn alleen maar aan het jagen. Daarin is, je telefoon. Het zijn van die kleine dingetjes om die connectie weer weer terug te vinden. En daar kunnen wij ook, en zeker de mensen die al echt allerlei dingen proberen, hè, en doen ook. Ook die kunnen nog flink wat stappen zetten en ook een voorbeeld vormen naar anderen.
Dankjewel voor deze laatste woorden ook. Arnold van Vliet. Dankjewel.